Als schriftlezing voor deze middag noemen we u Jesaja 51, uit de profetieën van Jesaja, daarvan het 51ste hoofdstuk dat wij in zijn geheel willen lezen. En daar luidt Gods heilig en eeuwig blijvend woord aldus. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt. Aanschouw de rotssteen waar gij lieden uit gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs waar gij uit gegraven zijt. Aanschouwt Abraham, uw lieder vader, en Sara die uw lieden gebaard heeft. Want ik riep hem toen hij nog alleen was, en ik zegende hem, en ik vermenigvuldigde hem. Want de Heere zal Sion troosten, hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als de hof des Heere. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. Luister naar mij, mijn volk, en mijn lieden, neig naar mij het oor. Want een wet zal van mij uitgaan, en ik zal mijn recht doen rusten tot een licht der volken. Mijn gerechtigheid is nabij. Mijn heil trekt uit en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de heilanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen. Heft u lieder ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden. Want de hemel zal als een rook verdwijnen en de aarde zal als een kleed verouden. En haar inwoners zullen desgelijks sterven. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Hoor naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent, gij volk in welks hart mijn wet is, vrees niet de smaadheid van de mens en voor hun smaadredenen ontzet u niet. Want de mot zal hen opeten als een kleed, en het schietwormpje zal hen opeten als wol. Maar mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn, en mijn heil van geslacht tot geslachten. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren. Ontwaak als in de verleden dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet die Rahab uitgehouwen hebt, die de zeedraak verwond hebt? Zijt gij het niet die de zee, de wateren des groten afgronds droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren en met gejuich tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Ik ben het die u troost. Wie zijt gij, dat gij vreest voor de mens die sterven zal? En voor eens mensenkind, dat hooi worden zal? En vergeet de Heere die u gemaakt heeft, die de hemelen heeft uitgebreid en de aarde gegrond heeft, en vreest geduriglijk de ganse dag vanwege de grimmigheid des benauwers, wanneer hij zich bereidt om te verderven. Waar is dan de grimmigheid des benauwers? De omzwervende gevangene zal haastelijk losgelaten worden, en hij zal in de kuil niet sterven, en zijn brood zal hem niet ontbreken. Want ik ben de Heere uw God, die de zee klieft dat daar golven bruisen. Heere der Heerscharen is zijn naam. En ik leg u mijn woorden in uw mond. En ik bedek u onder de schaduw mijner hand. Om de hemel te planten. En om de aarde te gronden. En om te zeggen tot Sion. Gij zijt mijn volk. Waak op, waak op. Sta op, Jeruzalem. Gij die gedronken hebt van de hand des Heren. De beker zijner grimmigheid. De droesem van de beker der zwijmeling hebt gij gedronken, ja uitgezogen. Er is niemand van al de kinderen die zij gebaard heeft, die haar zachtkens leidt. En niemand van al de kinderen die zij opgevoed heeft, die haar bij de hand grijpt. Deze twee dingen zijn u wedervaren. En wie heeft medelijden met u? Er is verwoesting en verbreking en honger en zwaard. Door wien zal ik u troosten? Uw kinderen zijn in bezwijming gevallen. Ze liggen vooraan op alle straten, gelijk een wilde os in het net. Ze zijn vol van de grimmigheid des Heren, van de schelding uw gods. Daarom hoor nu dit, gij bedrukte, en gij dronkene, maar niet van wijn. Alzo zegt uw Heere. De Heere en uw God, die zijn volkszaak twisten zal. Zie, ik neem de beker der zwijmeling van uw hand. De droesem van de beker mijner grimmigheid, gij zult dien voortaan niet meer drinken, maar ik zal hem, dien die u bedroefd hebben, in de hand zetten, die tot uw ziel zeiden, buig u neder, dat wij over u gaan. En gij legt het uw rug neder als aarde en als een straat, dengene die daarover gaan. Tot zover onze schriftlezing. Mocht het zijn met de hulp des Heren, willen we in de verkondiging van het woord deze middag stilstaan bij Jesaja 51, daarvan het 11e vers. Dat vers willen we nogmaals met elkaar lezen. Jesaja 51, vers 11. Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren en met gejuich tot Sion komen en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen ze aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden. Als thema boven de preek schrijven we het wederkeren van Gods vrijgekochten naar Sion. Drie aandachtspunten. Ten eerste, Gods vrijgekochten. Wie zijn dat? Ten tweede, zij keren weder naar Sion. En ten derde, zij komen met gejuich in Sion. Het wederkeren van Gods vrijgekochten naar Sion. Ten eerste, Gods vrijgekochten. Ten tweede, zij keren weder naar Sion. Ten derde, zij komen met gejuich in Sion. Het wederkeren van Gods vrijgekochten naar Sion. Onze eerste gedachte was Gods vrijgekochten. Want zo begint onze tekst. Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren. Als het gaat over vrijgekochten, gemeente, dan moet u maar denken aan het beeld van een ontvoering. Dat is in ons land ook wel gebeurd. Dat mensen ontvoerd werden en dat die ontvoerders losgeld eisten. Degene die ontvoerd was, die kon vrijgekocht worden als de familie of wie het dan ook was met een zak geld over de brug kwam. Als die zak geld ontvangen was door de misdadigers, door de ontvoerders, dan was de ontvoerder weer vrij. Als het gaat om vrijgekochten, dan moeten we ook denken aan het beeld van slavernij. Iemand die gebonden is, iemand die dus aanvankelijk niet vrij was. Net als die ontvoerde. Zo is ook een slaaf iemand die niet vrij is. En we lezen in het Oude Testament dat slaven vrijgekocht konden worden. Losgekocht. Het losgeld moest dan betaald worden. Nou, dat is het beeld van onze tekst. Dat er wordt gesproken over vrijgekochten. Dat zijn mensen die bevrijd zijn. Die verlost zijn uit slavernij. Uit een staat van ontvoerd zijn. En waar moeten we dan aan denken in onze tekst? Die mensen, die vrijgekochten des Heren. Jesaja profeteert aan het volk Israël. Jesaja mocht door Gods geest zien dat dat volk als oordeel van de Heren, als welverdiend oordeel, ontvoerd zou worden, weggevoerd zou worden, weg uit het beloofde land, 1500 kilometer verderop, naar Babel, om daar 70 jaar te zijn in een staat van slavernij, van ontvoerd zijn. Ze konden niet gaan en staan waar ze wilden. Ze waren onder het gezag, onder de heerschappij van die wereldmacht, van het Babylonische Rijk. En later onder het gezag van het Perzische Rijk. Dat waren absolute wereldmachten. En daaronder, onder die vorsten, daaronder zat dat volk Israël gebonden. Ze konden niet zomaar op eigen houtje besluiten om terug te keren. Nee, dan zouden ze die wereldvorsten tegen zich krijgen. Ze waren dus met handen en voeten gebonden. En hoe was dat nou voor die Israëlieten? Helaas waren er heel veel die het goed konden uithouden in die slavernij. In die staat van ontvoerd zijn. Er waren er heel veel die hebben zich wat aangepast aan de normen en waarden van Babel. Aan de wetten van die koning, die goddeloze koningen. En dan kon je een prima leven opbouwen. Dan kon je het goed hebben in Babel. Zo was het voor velen. Maar er was in Babel ook een volk die het daar niet konden uithouden. Die altijd maar dat heimwee hadden naar thuis. Zoals een ontvoerde, iemand die ontvoerd is. Die misschien in een donker, een donkere loods gevangen wordt gehouden. Vastgebonden aan een stoel. Zo iemand die kan zich daar niet thuis voelen. Hè? Maar zo erg, dat volk Israël. Dat kon aarden in Babel, de meesten daarvan. Maar gelukkig niet allemaal, er waren er ook die in dat verre Babel terug verlangden naar Kanaan. En tot hen is ons vers ook in het bijzonder gericht. Dit gedeelte, als u vers 1 van hoofdstuk 51 leest, dan ontdek je dat er toch ook onder dat volk in de ballingschap, dat volk onder het oordeel, dat volk dat het zo verzondigd had, eeuw in, eeuw uit, dat er onder dat volk mensen waren die de gerechtigheid najaagden. Vers 1. Daar waren mensen die de Heere zochten. Want zo begint het, zo zegt de Heere: hoor naar mij, gij die de Heere zoekt. In dat verre Babel had God toch een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. Wat een troost. Je zou zeggen, dat is een verloren generatie. Die mensen in Babel kunnen niet naar de kerk, ze kunnen niet naar de tempel. Die gaan helemaal op in Babel. Dat is een verloren generatie, over en uit. Maar nee, ook daar in Babel houdt de Heere zijn kerk in stand. En lezen we het, dat er zijn die zelfs vanuit Babel hem zoeken. En tegelijkertijd worden die mensen in vers 21 genoemd bedrukten. Hoor nu dit, gij bedrukten. Die mensen die zuchten onder het oordeel. Dat zijn die mensen waar verderop in Jesaja 54 van wordt gesproken. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevenen, ongetroosten. Die gaat de Heere troosten in ons gedeelte. De Heere gaat Sion troosten. Die ongetroosten die het hebben moeten ervaren, die het hebben moeten belijden. Heere, wij zitten hier in Babel. Door eigen schuld, verstoken van uw tempeldienst, Ze konden niet naar die altaren om de offers te brengen. Maar alles heen wees naar de komst van de Heer Jezus. En dat stak zo in die mensen die daar in Babel de Heer zochten. Die ongetroosten. Wat een wonder, gemeente, dat de Heer zelfs daar zorgt voor een volk dat hem dient. En zo zal de Heer dat altijd doen, hoe donker de tijd ook is. De Heer zal altijd een kerk hebben. Want hij moet als koning heersen. Want het gaat om zijn eer. En een koning kan toch niet zonder onderdanen zijn. Tegelijkertijd waren die mensen daar in Babel die de Heer vreesden. Die waren vol van mensenvrees. Als u goed gelezen hebt, is u dat ongetwijfeld ook opgevallen. Leest u maar in vers 12, het vers na onze tekst. Wie zijt gij dat gij vreest voor de mens die sterven zal en voor een mensenkind dat hooi worden zal? Aan de ene kant vreesden ze de Heere, maar aan de andere kant waren ze vol van mensenvrees. Ze zagen zo op de omstandigheden. Hoe moeten wij ooit bevrijd worden uit Babel? Gods kinderen in Babel wisten goed. Wij kunnen in eigen kracht nooit terugkeren. Wij kunnen niet in opstand komen tegen die vorsten. Want ze zouden ons in één klap neerslaan. We hebben geen enkele mogelijkheid om terug te keren. En daarom zoveel vrees. Hoe moet het ooit goed komen met de zaak van de Heere? Dat is er ook. In het leven van Gods kinderen, dat kan soms zo dicht naast elkaar liggen. Hoe worden wij ooit weer vrijgekocht? Gemeente, die vraag moet ook onze vraag zijn. Want wij hebben toch ook vrijkoping nodig? Wij moeten toch ook verlost worden? Hebt u dat al ontdekt in uw leven? Wij zijn slaven. Wij zijn ontvoerden. Zo tekent Gods woord het. Voelt u dat ook? Voelt u zich gebonden? Als u dat nog niet voelt, word dan toch eens wakker. Ontwaak toch eens. Zie toch eens hoe uw toestand is van nature. Want wij zijn van nature in de macht van de vorst der duisternis, zegt Paulus. In de macht van de duivel. En de duivel is een sterk gewapende. Die waakt over zijn prooi. Die laat zijn prooi niet los. Wij kunnen ons nooit ontworstelen aan de ijzeren greep van de Satan. Hij is onze koning van nature. Wij zijn van nature kinderen van hem. De Heer Jezus zegt het tegen de Farizeeën, maar ook tegen ieder onbekeerd mens. Gij zijt uit uw vader de duivel. Dat is nou onze natuurstaat. Maar meer nog. Niet alleen gebonden door de vijand van buiten, door de duivel. Die van nature niet eens een vijand is. We zijn ook gebonden door de macht van de zonde. Voelt u dat de zonde een macht is in uw leven? Een macht zoals een steen iedere keer weer naar de aarde terugvalt. Als u een steen in de lucht gooit, die valt iedere keer weer met een doffe klap op de grond. Nou, zoals de zonde, zo is ook de zonde in ons leven een macht. Iedere keer weer worden wij daarheen getrokken. Hoeveel voornemens je ook hebt om tegen de zonde te strijden. Zoals een stuk ijzer naar een magneet wordt toegetrokken, zo worden wij allen naar de zonde getrokken. En het is zelfs in het leven van Gods kinderen dat Paulus moet zeggen: ik zie een wet in mijn leden, ik zie een wet in mijn binnenste, die mij gevangen neemt. Paulus voelde zich zo vaak nog gebonden. Als zelfs Gods kinderen dat moeten zeggen, hoeveel te meer moeten we het dan zeggen als we de Heere nog niet kennen? En gemeente, let u ook eens op Gods wet. U bent niet alleen in de macht van de duivel van nature. Niet alleen in de macht van de zonde. Maar ook liggen wij onder Gods wet. De wet van de Here. Die eist volkomen gehoorzaamheid. Wij moeten aan Gods gerechtigheid volkomen betalen. En als wij dat niet doen, en dat doen wij niet, niemand van nature, in de verste verte niet. Wat zegt Gods wet dan? Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Vervloekt. Zoals die Sinaï, die berg, eenmaal gerookt heeft toen de wet gegeven werd. Dat volk dat deinsde terug. O, zo moeten wij ook terug leren deinzen voor de wet van God. Die wet van de Heere die eist betaling. Want de Heere heeft ons goed geschapen. Hij mag volkomen gehoorzaamheid van ons eisen. Ook al kunnen wij dat niet meer opbrengen. Hij blijft vasthouden aan zijn recht. Dat is nou onze toestand, gemeente. Gebonden in de macht van de duivel. Gebonden in de macht van de zonde. In de macht van de wet van de Heere. Die eisende wet van de Heere. O, als de Heere die dingen laat zien. Als de Heere door zijn geest onze ogen opent. En dan gaat u Psalm 116 werkelijk leren zingen. We zingen graag vers 1. Maar als de Heere gaat werken, dan begin je niet bij vers 1. Dan begin je bij vers 2. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Gemeente, er moet een losprijs betaald worden voor u, voor jullie, voor mij. Wij moeten, er moet iemand zijn die die prijs betaalt, die ons vrijkoopt uit de macht van de duivel, van de zonde. Die ons verlost van de vloek van de wet. Wie gaat die prijs voor u betalen? Denk je daar wel eens over na? Wie zal voor mij die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God voldoen? Hoe komt het ooit goed tussen de Heere en mij? Die eis van zijn recht? Van nature denken we dat we dat zelf kunnen betalen. Zo dwaas als we zijn. We zijn net als die knecht. Heer, of zeggen we dan tegen de Heere. Heere, heb nog wat geduld. Wees nog langmoedig over mij. En ik zal u alles betalen. En zo gaan we werken. Zo gaan we zwoegen en zweten. Om maar te betalen aan de eis van Gods recht. We gaan ons leven opknappen. We gaan door de week naar de kerk. En zo zou je nog zoveel dingen kunnen noemen. En je verlangt er ook naar, och, kon ik maar meer bidden. Was ik maar oprechter in mijn strijd tegen de zonde. Misschien dat het dan goed zou kunnen komen tussen God en mijn ziel. En dat zijn allemaal dingen die moet u niet nalaten, gemeente, begrijpt u me goed. Maar ons hoogmoedige hart gaat daar grondjes van maken. Ons hart denkt, misschien beseft u dat niet eens goed, maar beproef u dan zelf eens hoe dat ligt in uw leven. Wij denken altijd dat wij daarmee iets kunnen worden. Iets kunnen aanbrengen bij de Heere. Omdat die prijs zou worden betaald. Maar gemeente, wij kunnen niet betalen. Wij kunnen maar één ding doen. En dat is die schuld bij de Heere. Die kunnen we alleen maar groter maken. Onze catechismus die zegt het zo ontdekkend. Wij maken de schuld dagelijks meerder, groter. We hebben een hemelhoge schuld. Een oneindige schuld. En gemeente, de Heere die houdt precies de rekening bij. Iedere keer als er weer een zonde door ons wordt gedaan, schrijft de Heere hem erbij. De Heere blijft, die zal erop terugkomen. Hij ziet dat niet over het hoofd. Als wij misschien wel eens een factuur versturen. En dan kan het zijn dat je dat laat lopen. Dat je vergeet om te incasseren. Dat kan gebeuren. Maar bij de Heere niet. De Heere zal iedere factuur, iedere rekening met ieder mens eenmaal gaan vereffenen. Dan krijgt u die rekening onder uw neus. Als u voor Gods rechterstoel staat. Betalen. Hoe zult u ooit kunnen, gemeente? O, dat dat in de tijd is zo mocht worden, dat u volkomen aan de grond komt. Dat u geestelijk failliet raakt. Helemaal platzak. Dat u het eerlijk moet zeggen. Heren, ik heb geen penning. Heren, ik ben totaal platzak. Ik heb u niks te bieden dan alleen maar schuld. Gemeente, maar dat weten heren. Als dat zo in uw leven is, dat u dat moet zeggen. Heren, ik heb u niks te bieden. Weet dan dat onze tekst spreekt van de vrijgekochten des Heren. De Heren, die koopt vrij. Die mensen in Babel, die hebben zichzelf niet vrijgekocht. Niet verlost. Dat heeft de Heren gedaan. Nou, zo gaat het dan ook in de bekering. De Heren alleen betaalt de prijs die hij zelf eist in zijn recht. Daar heeft de Heren nou van eeuwigheid raad over gehouden. Hoe zal die prijs aan mijn recht voldaan worden? Hoe zullen zondaren verlost worden, bevrijd worden uit de macht van de zonde en de duivel? Toen heeft Christus gezegd, ik zal komen om die prijs te gaan betalen, die oneindige prijs. Hij heeft zijn leven gegeven. En zijn offer is van een oneindige kracht en van een oneindige waarde, gemeente. Hoe hoog en hoe groot je schuld bij de Heere ook is. Dat bloed van de Heere Jezus. Dat is zo krachtig. Dat kan u verlossen van al die zonden. Eén druppeltje van dat bloed van de Heere Jezus aan uw ziel. En u bent verlost. De apostel Petrus die zegt het in 1 Petrus 1. Tegen zijn lezers. Jullie zijn niet door zilver of goud verlost. Maar jullie zijn verlost door het dierbare bloed van Christus. Als van een onbestraffelijk en een onbevlekt lam. En daarom mag ook vanmiddag de nodiging uitgaan. O alle gij dorstigen. Kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt. Als je nou moet zeggen, heren, ik heb niks. Ik heb alleen maar schuld. Als die eis van Gods recht je zo neerdrukt. Ik moet zeggen, heren, ik ben maar een bedelaar. Ik kan niet betalen. Hoor eens wat de Heere dan zegt. Gij die geen geld hebt, komt. Komt. Koopt en eet. Wordt verzadigd. Zonder prijs. Zonder geld. Wijn en melk. Dat is nou bij de Heere te krijgen, gemeente. U hoeft niks mee te brengen. Als het gaat om de redding van uw ziel. De Heere Jezus is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. En om zijn ziel te geven tot een rantsoen. Tot een losprijs, zou je dat ook kunnen vertalen. Tot een losprijs voor velen. En als dat in uw leven gebeurt, als de Heere u brengt bij dat bloed, dan bent u vrij. Dan mag u het zingen met 116. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. O, wat een wonder is dat. Als de angst der hel u zo neerdrukt. Maar als de Heilige Geest, de Geest van het geloof, u leidt naar het kruis. En u mag op hem zien hoe hij in uw plaats die prijs betaalde. O, dan mag u staan in de vrijheid. De vrijheid van Gods kinderen. En dat is onbeschrijfelijk. Sta dan in de vrijheid, zegt Paulus. Dan heeft de duivel zijn macht over u verloren. Dan heeft de zonde zijn macht verloren. Dan heeft de wereld zijn macht verloren. En ook Gods wet, die heeft niks meer te eisen als u geborgen bent achter het bloed van Christus. Gods wet is dan volkomen verzoend. Volkomen voldaan. En de heerschappij van de duivel die is gebroken. U bent van koning veranderd. U dient niet meer de duivel. als een gewillige slaaf. Maar u hebt maar één verlangen om nou te dienen. Onder die lieflijke koning Jezus Christus. Wat is uw enige troost? Met de catechisanten zijn we het aan het leren. Mijn enige troost is dat hij mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Dus dat gebeurt niet als je sterft, als Gods kinderen sterven. Nee, op het moment dat ze door het geloof met Christus verenigd zijn, dan moet de duivel loslaten. Al doet hij het knarsetandend, hij moet het. Vanwege de kracht van de Here. En als je er vrij bent, als je in die vrijheid staat, wat dan? Wat wil je dan? Nou, dan wil je maar één ding. Dan wil je terug naar Sion. Dat willen we in onze tweede gedachte zien. Zij keren weder naar Sion. Want hoewel het aan de ene kant waar is, gemeente, Gods kinderen zijn vrij van de heerschappij van de duivel, van de zonde en ook van Gods wet. Maar ze zijn nog niet in Sion. Ze moeten nog naar Sion wederkeren. Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren. Dus daar ligt nog een weg tussen. Een weg uit Babel. Naar Jeruzalem, naar Sion. 1500 kilometer woestijn. En dat was een reis vol ontberingen. Een reis vol gevaren. Het is goed om even te noemen. Hoe zijn ze eigenlijk vrij? Hoe is dat gegaan? Hoe is het gebeurd dat de Israëlieten terug mochten keren naar Kanaan? Heel anders dan in Egypte. Toen waren er 10 plagen nodig. De farao die wilde niet. Hij wilde dat volk, koste wat kost, in zijn greep houden. Maar zo ging het in Babel heel anders. De Heere die werkte in het hart van die heidense koning Kores. En hij liet de herauten door zijn rijk gaan met de boodschap dat de Heere hem de opdracht had gegeven om voor hem in Jeruzalem een huis te bouwen. Koning Kores, die is dus door de Heere gewillig gemaakt om de Israëlieten te laten gaan, terug te laten keren naar Sion. Iedere Jood die maar wilde, die mocht terugkeren. Meteen, als die boodschappers door de stad of door het dorp kwamen, ze mochten direct hun spullen pakken en terug. En hij gaf hen ook heel veel rijkdommen mee. Al het goud en zilver wat door Nebukadnezar uit de tempel was geroofd, dat geeft koning Kores aan de ballingen, aan de Joden in Babel, zodat ze dat weer kunnen neerzetten in de tempel die straks herbouwd zal worden. Dus ze waren dus met goud en zilver overladen. En daar komen natuurlijk ook weer rovers op af. Die reis door die woestijn naar Sion. Nou, dat is nou het beeld van Gods kinderen. Het leven van Gods kinderen op de aarde kun je in één woord samenvatten. Dat is wederkeren. Wederkeren naar Sion. Je bent niet direct in de hemel. Als de Heere door zijn genade de vrijspraak schenkt, dan ben je niet direct in de hemel. Nee, Gods kinderen die worden dan pelgrims. Pelgrims onderweg naar Sion. Die worden vreemdelingen op de aarde. Die kunnen niet meer aarde in Babel. Hoe goed de wereld het ook aanbiedt. En hoe mooi het ook lijkt. Nee, Gods kerk is een kerk onderweg. Zij keren weder. Ze zijn gericht op Sion. Ze zijn, als ze op de plek zijn, dan moeten we er altijd maar bij zeggen, want Gods kinderen zijn ook nog zo vaak op de aarde gericht. Ze zijn hemelsgezind. Zijn wij dat ook? Stelt het zich voor dat u als Jood in Babel leefde, dat u aan het werk was en opeens komt daar een heraut van koning Kores en nou, die doet de boodschap Je mag terug naar het land van je vaderen, naar Sion. Hoe zou u zo'n bericht ontvangen? Want het betekende heel wat, hè, voor die Israëlieten. Ze moesten alles wat ze daar hadden opgebouwd achterlaten. Misschien hadden ze wel een prachtige boerderij. Of ze hadden een mooi bedrijf. Of een goede carrière. Misschien hadden ze wel veel vrienden. Een goede kennissenkring in Babel gekregen. Dat kon allemaal niet mee. Dat voelt u wel aan. Maar dat is niet eenvoudig om dat dan allemaal achter je te laten. Hoe zou u reageren? Zou u direct uw koffers gaan pakken? Het hoognodige inpakken en onderweg naar Sion? Of zouden wij zijn zoals de meesten waren in Babel? Die hebben de boodschapper gehoord. Ze hebben er even van opgekeken, maar ze zijn gebleven in Babel. Die vraag komt ook naar u, als u de Here mag kennen. We zeiden het al, als u op de plek bent, dan bent u gericht op Sion. Dan zegt u, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Maar het kan zomaar anders zijn in het leven van Gods kinderen, dat ze toch met de blik weer gericht zijn geworden op het hier en nu, op al het goede wat de Here geeft. En mag je daar dan helemaal niks mee te maken hebben? Moet je dan als een kluizenaar gaan leven? Mag je geen mooi bedrijf opbouwen of vrienden hebben? Jawel. Maar het mag nooit, zegt Calvijn, mag nooit onze loop naar Sion belemmeren. Hoe goed het in zichzelf ook kan zijn, het goede van deze wereld. Als het ons in de weg staat, als het ons belemmert op weg naar Sion, ja, dan moeten we er toch radicaal mee breken en bidden of de Heere ons ook na ontvangen genade de kracht geeft om dan te breken met die zonde. En om achter hem aan te komen. Gods pelgrims keren dus weder naar Sion. En hoe doen zij dat? Nou, we hebben het al gezegd, het is een reis vol ontberingen en gevaren. Maar aan het eind van onze tekst, daar lezen we nog iets over hoe dat was om terug te keren. We lezen, treuring en zuchting zullen wegvlieden. Dus als Gods kinderen, als die pelgrims aankomen in Sion, en dat willen we in onze derde gedachte zo nog zien, dan zullen treuring en zuchting wegvluchten. Dat is dan voorgoed voorbij. Maar dat is pas als ze in Sion zijn. Die woestijnreis is een weg vol, ja, vol ontbering. Van, een weg van treuren, een weg van zuchten. Dat is het contrast van onze tekst. Aan de ene kant vreugde in Sion, aan de andere kant treuren en zuchten onderweg. En zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Op weg naar Sion, dat is een weg van treuren en zuchten. Hebben Gods kinderen dan helemaal geen vreugde? Jawel. En daar zijn er genoeg andere teksten in de Bijbel die daar iets over zeggen. Maar in onze tekst valt toch heel nadrukkelijk het accent op de vreugde straks. En op de ontberingen en de droefenissen onderweg naar Sion. En daarom moeten wij daar nu de vinger bij leggen. Gods kinderen gaan met een traan in het oog terug naar Sion. Ze treuren vanwege de zonde, maar ook vanwege alle gevolgen van de zonde. Als je de Here mag kennen, soms denken mensen dat wel eens, als ik een kind van God ben, dan zal ik vast geen problemen meer hebben. Dan zal het me voor de wind gaan, dan zal de Here altijd voor me zorgen. Dan zal ik geen tegenslag hebben, zal ik gezond blijven. Maar de Bijbel laat het heel anders zien. Ook Gods kinderen hebben zorgen. Misschien moet je wel zeggen, juist Gods kinderen hebben te maken met tegenslagen. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Dat doet de Heer ook om te beproeven. Om ze te meer hemelsgezind te maken. En dat is wel bitter voor het vlees. Daar zuchten en treuren Gods kinderen onder. Maar er is iets wat nog zwaarder weegt. Gods kinderen treuren vooral vanwege de zonde zelf. Het is de zonde die voor Gods kinderen zo bitter is. De zonde was bitter voor de Israëlieten, omdat ze als straf op de zonde in Babel kwamen. Zullen sommigen daaronder getreurd hebben, vanwege de straf. Maar als je vrijgekocht bent door de Heere, dan wordt de zonde nog bitterder. Want niet vanwege de straf, maar dan zondig je tegen de liefde. Dan zondig je tegen het bloed van de Heere Jezus, dat aan je hart is toegepast. Oh, en als Gods kinderen daar iets van voelen, dat ze zondigen tegen een goeddoend God, tegen een genade God in Christus. Oh, dat snijdt hun door de ziel. En dan vloeien de tranen van die hartelijke droefheid naar God. En dan is daar dat zuchten, Heere, want ik kom toch die dag dat ik verlost mag zijn van het lichaam van de zonde. Want gemeentes, Gods kinderen zijn wel bevrijd van de heerschappij van de zonde. Maar de zonde, die oude mens, die sterft pas bij de laatste snik. En de duivel, die laat zijn prooi niet los. Die gaat nog steeds, ook in het leven van Gods kinderen, als een briesende leeuw tekeer. Wat kan het dan benauwd zijn? Wat kunnen Gods kinderen dan soms zuchten, Heere? Wanneer, ach wanneer, zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, om dan voor eeuwig uw naam te verhogen? Ja, dan vrezen ze wel eens, als ze zien op wie ze blijven in zichzelf. Zal ik ooit wel aankomen in Sion? Dan vrezen ze soms dat ze in die woestijn nog zullen sterven. Dan bidden ze het met Psalm 84. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Oh, dan kwijnt hun ziel soms weg in die woestijn. Als er geen druppeltje troost is. Als die vijanden machtig en levendig zijn. Maar de Heere brengt ze thuis. Want die vrijgekochten des Heeren, die zullen wederkeren. Onze tekst is een belofte. Alzo zullen de vrijgekochten des Heeren wederkeren. Daar staat de drie enige God zelf voor in. De Vader, die staat ervoor in dat de kerk thuis komt. Hij heeft die kerk lief gehad met een eeuwige liefde. En getrokken met koorden van goedertierenheid. De Vader die trekt. En die koorden van goedertierenheid, die kunnen niet gebroken worden. Die kunnen zelfs Gods kinderen met hun zonden niet breken. Die kunnen door de duivel niet verbroken worden. Nee, zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Al wat de Vader mij geeft, zegt Christus, dat zal komen. Die zullen aankomen. Dat ligt vast in de eeuwige liefde van God de Vader. Maar dat ligt ook vast in de voorbidding van Christus. Want hij bidt aan de rechterhand van zijn Vader. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Opdat zij in Sion voor God zullen verschijnen. En dat gebed van Christus, dat wordt verhoord. Zo liggen de pelgrims vast. Niet alleen in de Vader, maar ook in de Zoon. En ook in de Heilige Geest die in hen woont. En ze worden door de Geest Gods geleid. En het is Gods Geest die steeds die onuitsprekelijke zuchtingen verwekt in hun ziel. Ook in Gods kinderen, in het hart van Gods kinderen, daar leven die zuchten niet. Als de Heere ze daar zelf niet iedere keer inlegt. De Heere, de Heilige Geest, die staat daar ook voor in. De drie enige God, die staat garant voor de belofte van onze tekst. Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren. Kijk, en als Gods kinderen daar iets van mogen zien, door het geloof, zich mogen vastklampen aan die belofte. Ja, dan ligt het zo zeker. Dan ligt het zo vast. En dan mogen ze soms ook iets proeven van de voorsmaken van de hemel, van Sion. Dan mogen ze soms de hemelklokken in de verte al horen luiden. Dan mogen ze de hemelstad in de verte al zien liggen. Ze zullen wederkeren. We gaan naar onze derde gedachte. Ze zullen niet alleen wederkeren naar Sion, maar ze komen ook met gejuich in Sion. Want dat lezen we toch in het vervolg van onze tekst. Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren en met gejuich tot Sion komen. En een eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen ze aangrijpen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. O, wat zal dat geweest zijn voor die Israëlieten. Om na zo'n lange reis thuis te mogen komen. Ze zijn wekenlang onderweg geweest. En dan eindelijk is het zover. Mogen ze de woestijn verlaten. Ze trekken de Jordaan over. Ze mogen de bergen weer beklimmen waarop Jeruzalem gebouwd was. Wat zal er een verwondering geweest zijn in de harten van die mensen. Eindelijk thuis. Wat een vreugde, wat een gejuich, wat een gezang zal er geweest zijn op dat moment dat ze aankwamen. Ze kwamen met gejuich te Sion. Maar toch is dat niet de volle vervulling van onze tekst. Want onze tekst zegt toch dat treuring en zuchting zullen wegvlieden bij thuiskomst in Sion. En dat was bij die Israëlieten terug uit Babel allerminst het geval. Ze hebben gejuicht, ze hebben de Heere gedankt dat ze thuis mochten komen. Maar dat gejuich en die vreugde, die zullen toch al snel plaatsgemaakt hebben voor treuring en zuchting. Dan stelt u het zich eens voor, ze komen bij Jeruzalem, die stad die ligt in puin. Ze komen niet in een stad waar alles klaar staat, waar allemaal huizen staan om in te gaan wonen. Ze komen niet in een stad waar die tempel staat te blinken in de zon. Niet één steen stond nog op de andere. Het was een verlaten ruïne. En dat moest allemaal weer opgebouwd worden. En dat heeft Ezra mogen doen, dat met Gods hulp. Nehemia die heeft later de poorten en de muren gebouwd. Wat een werk, wat een zweedruppels zijn daar nog gevloeid en wat een gezucht is daar nog geweest. Dus u voelt wel aan, onze tekst, ja, dat is maar een gedeeltelijk, die terugkeer naar Jeruzalem van de ballingen, dat is maar de eerste vervulling, de gedeeltelijke vervulling van de tekst. Daar ligt een veel heerlijkere vervulling achter. En dat is het wederkeren met gejuich, het thuiskomen van Gods kinderen in dat nieuwe Jeruzalem. Dat nieuwe Jeruzalem. Dat, ja, als u dat leest in Openbaring 21. Hoe heerlijk is die stad met die 12 poorten, met die muren vol van edelstenen, die straten van goud. Als een bruid die toebereid is, die zo versierd is. Dat is de volle vervulling van onze tekst. Daarvoor geldt ten volle. Treuring en zuchting zullen weg. Als Gods kinderen mogen binnengaan. Als ze worden afgelost uit de strijd. En mogen overgaan naar de triomferende kerk. Dan vlucht de treuring en zuchting. Wat hier op de aarde zo hun deel is geweest. Dat vlucht dan weg. Dat blijft allemaal achter in de doodsjordaan. Al die tranen. Waarom? Nou, omdat de zonde achterblijft in de doodsjordaan. De zonde gaat niet mee naar het nieuwe Jeruzalem. Want daar zal niet inkomen iets dat ontreinigt. Er zal geen zonde zijn. En daar zal God zelf zijn die de tranen van de ogen afwist. O gemeente, wat zal dat zijn? Een dag van blijdschap voor Gods kinderen. Een dag waar ze naar uitgezien hebben. Dan zal de bruiloft beginnen. De bruiloft van Christus en zijn bruidskerk. Wie zal de vreugde schetsen van allen die daar mogen binnengaan? Wat is het een heerlijk moment als u een bruiloft meemaakt. Als de bruid en de bruidegom elkaar voor het eerst mogen zien. Als ze elkaar mogen begroeten. Als de bruidegom aanbelt. En als de bruid vol spanning wacht en de deur open doet. En dan die eerste ontmoeting, die eerste begroeting. Die blikken in de ogen. Oh, dat is puur geluk. Wat een ontroerend moment is dat. Wat een vreugde. Dat is niet te zeggen. Als al dat verlangen en uitzien naar dat moment, de dag van het bruiloftsfeest, eindelijk is vervuld. Nou, als dat al is op een aards bruiloftsfeest, hoeveel te meer gemeente. Zullen we woorden tekortkomen om te schetsen die onuitsprekelijke vreugde als Christus als hemelse bruidegom en zijn bruidskerk elkaar voor het eerst mogen ontmoeten. Als die kerk die in zichzelf zo zwart was, al haar zwartheid is kwijtgeraakt. Als zij in gestikte klederen, in die witte klederen van Christus gerechtigheid, tot de koning geleid wordt. Als zij hem mag zien zoals hij is. Als dat verlangen van Christus vervuld is. Hij heeft het om gebeden, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Hij is die bruidegom die rijkhalzend uitziet naar de thuiskomst van zijn bruid. Wat zal dat zijn? Als Gods kinderen Christus in de ogen mogen blikken. Als ze hem zullen zien zoals hij is. Oh, ze hebben hem hier op de aarde zo innig lief. Die onuitsprekelijke liefde. Terwijl ze hem nog nooit met lichamelijke ogen gezien hebben. Zo'n wonderlijke liefde. Iemand liefhebben die je nog nooit gezien hebt met je lichamelijke ogen. Maar dat zal straks anders zijn. Dan zullen Gods kinderen hem zien zoals hij is. Dan zullen ze mogen blikken in zijn doorboorde handen. In zijn doorstoken zijde. En dan zullen ze dat lied mogen gaan zingen. Gij hebt ons goden gekocht, vrijgekocht met uw bloed. O Heere Jezus, u bent geslacht. En daarom bent u het waardig om te ontvangen de eer, de aanbidding, de dankzegging van nu aan tot in alle eeuwigheid. Zij begonnen vrolijk te zijn. En dan spreekt onze tekst van een eeuwige blijdschap. Een eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Er zal nooit meer de zonde zijn die blijdschap kan verstoren. Hier op aarde is dat altijd wel zo. Als Gods kinderen wel eens in diepe vreugde mogen proeven in het bloed van Christus, voordat ze het weten, dan kruipt de zonde er alweer tussen. En dan is die vreugde alweer weg. Dan is er weer dat treuren en zuchten. Maar straks is dat weg. Dan is er alleen nog maar die eeuwige vreugde. Voor mensen die de eeuwige droefheid verdienen. Dat is nou de verwondering van Gods kinderen. Als ze het mogen horen. Gaat in de vreugde uws Heren. En beërft dat koninkrijk dat voor u bereid is. Van voor de grondlegging der wereld. Het is een vreugde waar Gods kinderen naar verlangd hebben, waar ze ook naar gejaagd hebben. Want dat zegt onze tekst ook. Vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen. Dat woordje aangrijpen, daar moeten we de vinger bij leggen. Dat is een woord. In het Hebreeuws komt het eigenlijk uit de jacht. Zoals een jager een prooi achterna zit. en hem dan vastgrijpt als hij die prooi eindelijk te pakken heeft, die prooi aangrijpt. Maar zo zal het voor Gods kinderen zijn. Gods kinderen zijn allemaal jagers. Ze jagen naar die eeuwige vreugde. Een leven lang jagen. En dan straks zullen ze het aangrijpen. Dan zullen ze het verkrijgen. Gods kinderen zijn jagers. Maar wij zijn allemaal jagers. Het is alleen de vraag, gemeente, waar jagen wij naar? Naar welke vreugde jaagt u? Jaag ik? Want wij willen allemaal toch vreugde hebben. Wie wil er nou geen blijdschap ervaren? Dat wil toch iedereen? Maar de vraag is, naar welke vreugde jagen wij? U zult straks krijgen, bij uw dood, als u voor de Heere staat, zult u ontvangen waar u uw leven naar gejaagd hebt. Ons leven is beslissend. Of wij zullen delen in die eeuwige vreugde. O gemeente, laat het toch niet zijn dat wij onze krachten, onze energie, onze tijd gebruiken om te jagen naar de vreugde van deze wereld. Want de wereld die gaat toch voorbij. En al haar begeerlijkheid, alle vreugde van deze wereld. De Bijbel zegt, het is maar een ijdele vreugde. Heel eventjes maar. En het is niet eens echte vreugde. Want het is een vreugde buiten God. En buiten God is geen vreugde. Jonge mensen, laat je niet wijsmaken door de duivel. De duivel die schildert je van alles voor. Hij belooft zoveel vreugde. En hij maakt je wijs dat je in de kerk, in het dienen van de Heere, nooit vreugde kunt hebben. Maar geloof hem niet. De Heere heeft wat beter voor jullie, jonge mensen. Maar de Heere is iets veel beters te krijgen dan wat de duivel je voorhoudt. Bij de Heere is eeuwige vreugde, eeuwige blijdschap. Hoe heerlijk is dat om een uitzicht te hebben op iets moois, waar nooit meer een einde aan komt. Als je het op aarde wel eens goed mag hebben. Je weet toch dat het altijd, ja, dat is altijd maar kort. Het gaat voorbij, vroeger of later. En dat knaagt toch altijd wel. Dat het goede van deze wereld, de vreugde die je in je gezin en in je familie mag hebben, om maar iets te noemen. Ja, het knaagt wel eens dat je weet, het gaat een keer voorbij. We moeten elkaar eenmaal loslaten. En zo moeten we alles hier op aarde een keer loslaten. O gemeente, dat we dan zouden zoeken te zijn zoals Paulus mocht zijn. Wat zegt Paulus? Eén ding doe ik. Ik vergeet hetgeen achter mij is. De wereld met haar begeerlijkheid, met haar vreugde. En ik strek mij uit tot hetgeen dat voor mij is. En ik jaag naar die eeuwige vreugde. Als we het niet doen, gemeente. Als we onze ziel proberen te vullen met de ijdele vreugde van deze wereld. Dan komen wij niet in Sion. Dan ontvangen wij geen eeuwige blijdschap. Dan komen wij op een plaats van eeuwig verdriet. Een plaats waar wening is. En knersing der tanden. O gemeente, zoek toch die vreugde. Die er alleen maar is in het bloed van Christus. In dat bloed waardoor u vrijgekocht kunt worden. Van de zonde. Vrijgekocht van uw eigen ik. Om dan straks voor eeuwig met de Heere te zijn. Amen. Zingen wij Psalm 42, het eerste vers. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen. 42 vers 1.